Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Een tijdje geleden, februari zag ik. Het is fijn om jullie weer te zien en hier Gods woord met jullie te mogen delen. Misschien kunt u vast op zoek gaan naar Nehemia hoofdstuk 8. Dat boek is altijd een beetje kwijt. Zit of altijd te ver of altijd te ver naar voren. Het zit voor de psalmen. En ik wil graag één vers lezen uit Nehemia, hoofdstuk 8. Misschien heb jij hetzelfde als wat ik ook wel eens meemaakt, dat je periodes hebt dat je nogal somber bent. Misschien komt het wel door het weer, de dagen worden korter. Je staat op, terwijl het nog donker is. Je denkt, wat doe ik hier eigenlijk beneden in de kamer? Of wat doe ik op de fiets naar school, terwijl het nog helemaal niet licht is? Van die periodes waarin de kleur een beetje uit je leven weg is, waarin alles zo voorspelbaar is. Periodes waarin je dingen hebt waar je tegenop ziet die je moet doen. Dat er tegenslagen zijn in je leven waarin eigenlijk je ontdekt dat je gewoon je vreugde kwijt bent. En ik heb zo'n periode achter me liggen in de afgelopen maanden. En het gek is dat je dat in het begin helemaal zelf niet doorhebt. Dat glipt langzaam in je leven binnen door je eigen keuzes, door de boze die dat graag natuurlijk uitbuit. En misschien ben ik anders dan nu, maar pas na een paar weken dan ontdek je van, er is iets veranderd, ik ben wat kwijt. En doordat ik dat zelf persoonlijk meemaakte, kwam ik eigenlijk op de gedachte voor de preek van vanmorgen. Want eigenlijk wilde ik over Jacob spreken. Maar ik kwam toch uit bij dit onderwerp, bij Nehemia 8, vers 11. Want als je dan ontdekt dat die kleurloosheid het gaat winnen en dat je somber bent en eigenlijk het plezier kwijt bent. Toen kwam ik uit bij een prachtige tekst die je eigenlijk zo op een tegeltje zou moeten zetten en in je kamer zou moeten hangen. En ik lees dan het einde van vers 11. Nou, laat ik het trouwens helemaal lezen. Nehemia 8, vers 11. Voorts zeide Nehemia tot hen, ga heen, eet lekkernijen en drink zoete dranken en zend aan ieder voor wie niets bereid is een deel. Want deze dag is voor de Heere heilig. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heere die is uw toevlucht. En het gaat met name om het laatste stukje. De vreugde in de Heere die is uw toevlucht. Het volk hoort voor het eerst sinds lange tijd weer de wet van God. Die wordt voorgelezen en het raakt ze zo wat daar gezegd wordt. Het raakt ze zo wie God is en wat hij van het volk verwacht, dat ze in huilen uitbarsten. Ze zijn zo emotioneel, ze zijn zo geraakt. Misschien dat ze hun zondigheid beseffen of de heiligheid van God beseffen. We weten het niet, want dat staat er niet. Maar ze worden zo geraakt door het woord van God dat ze allemaal gaan wenen en staan te huilen. Zo geraakt worden door de kracht van het woord van God. En dan zegt Nehemia, dit is niet de tijd om te huilen, niet de tijd om rouw te bedrijven. Maar deze dag is de Heere heilig. Wees niet verdrietig, want de vreugde in de Heere is uw kracht. En ik kende die tekst best, maar het was voor mij echt een eye-opener. Het was voor mij echt een tekst waar ik van dacht, dat is het geheim. Als je leven zo kleurloos is en je tegenslagen ervaart in je leven, wat is het dan belangrijk om heel bewust te ontdekken dat God zegt, de vreugde in mij is je toevlucht. Als het leven niet gaat zoals je wil, vlucht dan naar mij. Vlucht in mijn vreugde, want daar ben je veilig. En ik vraag je dus vanmorgen, hoeveel ruimte is er voor jou, voor die vreugde van God? Hoeveel ervaar je werkelijk van de vreugde die God wil geven als je bij hem je toevlucht zoekt? En wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? Nou, die vreugde die proef je al vanaf het allereerste begin als God zijn boek schrijft. Als je de eerste bladzijde leest van de Bijbel, dan tintelt het van de vreugde die God daarin opschrijft. Het tintelt van de verwachting en van de voldoening die daar plaats gaat vinden. Want als je kijkt in de eerste bladzijde, dan staat er dat God, als hij de aarde en de hemel schiep, dat hij er echt plezier in had. God heeft zich niet vanaf gemaakt met een Jantje van Leiden. Zo van, ja, ik moet de aarde en de hemel maken, dus laat ik dat maar snel doen, dan heb ik dat ook weer gehad. Maar je proeft in alles wat hij doet, dat hij het met plezier doet. Dat hij er genoeg in heeft om het te maken. En hij zegt tot 6 keer toe, staat er dat hij zag dat het goed was. En als hij klaar is, dan staat er, en hij zag dat het zeer goed was, dat het tof was. Het was echt tof. En daar proef je in dat God er plezier in had, dat het echt goed was. En dat zie je nog steeds. Als je naar natuurprogramma's kijkt, dan telkens weer daar raakt me dat. Dan denk ik van, hoe is het mogelijk dat er nog mensen zijn die niet geloven dat er een God is? Als je de creativiteit ziet en het plezier wat God laat zien in de natuur, dan denk ik, wat een geweldige God hebben we. En wat spreekt de natuur inderdaad van zijn onvoorstelbare grootheid, maar ook van de vreugde die God heeft gehad in wat hij gemaakt heeft. Misschien hebt u het wel eens gehoord en weet u het al lang, maar het fascineert me altijd. Ik zeg het ook altijd tegen de kinderen. Weet je dat in één sneeuwvlokje, in één zo'n klein sneeuwvlokje, 100.000 sneeuwkristallen zitten? En dat er niet één van die 100.000 hetzelfde is. Dat had helemaal niet gehoeven, want ik kan ze geen eens zien, die sneeuwkristallen. Maar God was zo creatief, dat er, ik proef daar zoveel plezier en vreugde in, dat God dacht, ik maak ze allemaal verschillend. Dat vind ik geweldig. En zegt tegen de kinderen, stel je eens voor, hè, die ene sneeuwvlok in je hand, hij is al gesmolten voordat hij op je hand ligt, daar zaten 100.000 verschillende vormen in. God heeft 300.000 soorten kevertjes gemaakt. Ik had 200 genoeg gevonden. Maar het is alsof God er niet genoeg van kon krijgen en zei, ik leg er zoveel mogelijkheden in dat al die soorten kunnen ontstaan. Ja, vind ik geweldig. Dan denk ik, dat is mijn vader, dat is onze God. En daar proef ik niet in van, nou ja, die kevers heb ik ook weer afgemaakt, op naar het volgende dier. Maar ik proef dat God daar plezier in heeft gehad. Dat hij zich als het ware heeft uitgesloofd, misschien niet het goede woord, maar dat hij zich heeft, ja, helemaal het uiterste heeft gegeven om het mooi te maken. Een van de leuke dingen om te doen, en ik weet het, dat mensen dat altijd leuk vinden, is om mensen te kijken. Om op een station te gaan zitten, op een vliegveld, en je wacht dan op je vliegtuig op de trein en alleen maar mensen te kijken. Dat is geweldig. Mensen kijken is superleuk. Wat kun je genieten van die variatie die God gelegd heeft in mensen? Vind ik fantastisch. Grote, kleine mensen. Grote neuzen, kleine neuzen, flaporen, lang haar, kort haar. Wat een geweldige creativiteit van God. En al die, hoeveel zijn er mensen op aarde? 6 miljard. Er is er niet één die hetzelfde DNA heeft. Niet één die dezelfde vingerafdruk heeft. Weet je, en dat overtuigt me ervan dat God een God is van vreugde. Een God van plezier, een God van blijdschap. En die voldoening proef je ook als hij het paradijs maakt. Als je hoofdstuk 2 leest en je ziet die eerste mens daarin rondlopen met de vrouw die hij geeft, dan proef je dat alles daar zo geweldig mooi is. En dat proef je ook aan het einde van de Bijbel. Als je in Openbaring 19 kijkt, als daar de Heer Jezus terugkomt met zijn bruid. Nou, je moet dat voor jezelf maar eens lezen. Dat is een hoofdstuk, daar spettert het gewoon vanaf. De vreugde en de blijdschap. En daartussenin, daar zitten wij. Wij zitten nu tussen Genesis en tussen Openbaring. En mensen die hebben dan wel eens het gevoel dat daar alle vreugde opeens dan weg is. Door de zondeval is opeens alles wat vreugdevol is en blijdschap is verdwenen. Het is terugverlangen naar wat geweest is en uitkijken naar wat komen gaat. Maar dit is maar een tranendal. Maar is dat zo? Als je kijkt in wat God zegt door Nehemia heen, dan proef ik toch wat anders. Dan zegt God, het mag dan in het leven moeilijk zijn. En je kunt in het leven soms tegen schaduw aanlopen, waar je van denkt, waarom gebeurt dat? Maar zegt God dan door Nehemia heen, de vreugde in mij mag in die periode, tot openbaring werkelijkheid wordt, je toevlucht zijn. En daarom leek het me mooi om een psalm van vreugde te lezen. Midden in je Bijbel, precies in het midden, vind je psalm 100. En we gaan gewoon eens kort daardoorheen, want eigenlijk is dit gewoon eigenlijk al mijn preek. Eigenlijk wil ik alleen maar zeggen, mensen, als je nou in een periode zit zoals ik dat heb meegemaakt, je ziet tegen dingen op, het is grauw in je leven, pas dan Nehemia toe. Maar ik wil het toch nog wel wat verder uitdiepen via hoofdstuk of Psalm 100 vers 1. Hele korte psalm, maar er staat een psalm bij het lofoffer. En dan zegt de schrijver, juich de Heere, gij ganse aarde, dient de Heere met vreugde. Komt voor zijn aangezicht met gejubel, erkent dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij toe. Zijn volk, de schapen die hij weidt, ga met een lofzang zijn poorten binnen, zijn voorover met lofgezang. Looft hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. En zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid en zijn trouw tot in verre geslachten. Nou, ik hoef niet veel te zeggen, maar het spettert er hier vanaf. Je leest woorden als juicht, vreugde, loflied, lofgezang, looft en prijs zijn naam, goede tierenheid, trouw. Nou, wat wil je nog meer? En tegen wie zegt hij dat? Als je leest in vers 1, dan staat er, voor de hele aarde juicht de Heere, gij ganse aarde, dient hem met vreugde. Dient hem niet met gezucht of met saaiheid of ja, het hoort nou eenmaal zo, want ik ben christen. Maar er staat, dient de Heere met vreugde. En hij roept de hele aarde op om voor de Heere te juichen. Nou, er zijn nog weinig delen van de aarde die dat doen, maar het moment komt, die oproep gaat werkelijkheid worden. Dat de hele aarde, bergen en bomen en mensen die het nu niet willen, zullen juichen voor die geweldige Heere. En wij mogen nu al beginnen om nu al te juichen voor die Heere en hem te dienen met vreugde. Weet je, alles hier op aarde is tijdelijk, ik zeg niks nieuws. Ik heb een auto van 20 jaar oud en we zijn toe aan een andere auto. En dan kun je soms een auto kijken en denken, oh leuk, nieuwe auto. Of een weekendje weg. Of een geweldige vrouw die God je geeft. Fantastisch. Maar al die dingen zijn tijdelijk. En God zegt, zoek je vreugde nou in mij, want de vreugde is in mij, is je toevlucht. Want de vreugde in God is eeuwig. Komt voor zijn aangezicht, zegt vers 2, met gejubel. Vind ik zo geweldig. Hoe kom je nou voor het aangezicht van iemand die belangrijk is? Als je uitgenodigd wordt bij iemand die een vooraanstaande positie heeft, hoe ga je er naartoe? Nou, ik zou zenuwachtig zijn. Jaren geleden hadden we een prijs gewonnen en mochten we met onze school naar Finland toe. Voor een uitwisseling met een andere klas. Het was een geweldige ervaring en onze directeur die kreeg een brief dat we uitgenodigd werden als team om te mogen dineren bij de burgemeester van dat stadje. Nou sprak mijn directeur bijna geen Engels, maar hij moest een toespraak houden. Nou, ik kan u zeggen, die eerste 3 dagen zijn voor hem ontzettende spannende dagen geweest. Dat hij wist, over 3 dagen moet ik een toespraak gaan houden en kom ik daar. Wat trek je dan aan? Neem je een pak mee met een stropdas of een strik? Hoe zijn de tafelmanieren? Is er een tafelschikking? Word je neergezet op een bepaalde plaats? Wat moet ik tegen die man zeggen? En kom ik wel uit in mijn Engels? En hij zei, mijn eerste 3 dagen zijn gewoon eigenlijk helemaal gekleurd door die toespraak en door het etentje met die burgemeester. En hij was zo verschrikkelijk zenuwachtig. En het was voor ons wel leuk. Wij zaten als team lekker aan tafel, wij hoefden niets. En we zagen het angstzweet bij wijze van spreken op zijn hoofd. En straks komt het moment. En toen dacht ik van, hoe zou het zijn als je voor God zou verschijnen? Als je uitgenodigd wordt voor een diner bij God zelf? Als je weet dat alles wat in je leven gebeurd is, daar openbaar komt? Als er geen woord is wat je eigenlijk tegen kunt zeggen om jezelf te rechtvaardigen? En toch zegt God, als je voor mijn aangezicht komt, kom voor mijn aangezicht met gejubel. Vind ik zo geweldig dat God zegt in de Heere Jezus Christus, ook al was hij toen nog niet bekend bij de mensen die dit schreven. Als je voor mijn aangezicht komt, dan mag je in Christus met gejubel komen. Dan mag je met blijdschap komen, met lofgezang, met eerbewijzen. Niet angstig en onzeker, want ik heb het niet goed gedaan en ik doe het nooit zoals God het wil en ik zal het nooit bereiken. Maar God zegt, ik wil dat je komt voor mijn aangezicht met gejubel. God is een God van vreugde. Erken, geef toe, zegt vers 3, dat er maar één God is. dat die God je gemaakt heeft. Dat je bij je mag horen, dat hij voor je zorgt zoals een herder zorgt voor zijn schapen. Erken dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zo geweldig dat die God, waar je eigenlijk voor weg zou moeten kruipen, voor zijn grootheid, zegt, je hoort bij mij. Zoals schapen horen bij een herder, zo mag jij horen bij mij. Ik wil je weiden. En mijn vraag van morgen is, heb je dat al opnieuw herkend en erkend? Dat er een God is die verlangt om gemeenschap met je te hebben vanuit een stuk vreugde. Dat je welkom bij hem bent. Dat hij zegt, je mag mijn schaap zijn. Ik wil je leven hoeden en weiden. Als het volk Israël, waar tegen gesproken wordt, al zoveel reden heeft om te juichen. Als Israël door deze psalm heen al opgeroepen wordt om zo de Heere groot te maken. Dan denk ik, mensen in Sliedrecht, wij hebben nog veel meer reden om de Heer groot te maken. Wij hebben nog veel meer reden om de kleurloosheid en de grauwheid uit je leven weg te gooien. En werkelijk vol in de vreugde te gaan staan. Omdat wij al verder zijn in de geschiedenis. Omdat God zijn Zoon aan ons heeft geopenbaard. Wij zijn zoveel rijker dan het volk Israël toen. Zij moesten nog uitkijken naar wat komen ging. Wij mogen terugkijken naar wat God gegeven heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En weet je, als de Heer Jezus komt, dan belooft God dat in hem de vreugde werkelijk vol zal zijn. De werkelijke grootste bron van vreugde voor God, dat is de Heer Jezus Christus. Ik vind het zo mooi als Maria en Elisabeth samen zwanger zijn en ze komen bij elkaar op bezoek. Dan is de Heer Jezus nog in de buik van zijn moeder, van Maria. En dan staat er dat Maria zegt, want zie toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. De vreugde, dat vind ik al zo grappig iets, dat op een of andere manier heeft Maria gevoeld dat de vreugde van de Heer Jezus opsprong, dat hij opsprong in de schoot van haar toen ze Elisabeth zag. Voor die geboren was, was er al het bewijs dat de werkelijke bron van vreugde geboren zou worden. En als het ook echt gebeurt en als de Heer Jezus geboren wordt, dan komen de engelen uit de hemel en dan zeggen ze, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk wezen zal. Met de komst van de Heer Jezus is de echte vreugde op aarde gekomen. En toen ik in de afgelopen maanden eigenlijk dat kwijt was, toen was ik zo dankbaar dat door het lezen van Nehemia 8, dat ik dacht van, ik laat me niet in de luren leggen door mijn eigen dwaze gedachten of dat, door wat de boze me wijs wil maken. Ik mag ervoor kiezen om heel bewust te vluchten naar God en in zijn vreugde mijn toevlucht te vinden. En ik moet zeggen, ik heb dat echt heel bewust gedaan. En ik ga u niet zeggen dat ik daar altijd blijf, want ik weet wie ik ben. Dus er zal best weer een periode komen dat ik het weer moet ontdekken. Maar dat is het geweldige van God, dat God zegt, ik ben de herder. En ik weet wat je nodig hebt, ik wil je weiden. En ook als je eigen weg gaat, die toevlucht is er altijd. En als de Heer Jezus dan groter wordt en zelf spreekt, dan zegt hij op een gegeven moment tegen zijn discipelen, dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. In het Grieks staat vol wordt gemaakt. Vind ik mooi. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om de blijdschap in jullie vol te maken. Om het helemaal zo te maken dat er geen ruimte is voor andere dingen, maar alleen maar plaats is voor de vreugde die ik wil geven in je leven. God is goed. God is een God van vreugde. Te midden van een wereld met duizend vragen en met angst en met onzekerheid over de toekomst, is er een God die zegt, maar ik ben er. De vreugde in mij is je toevlucht. En telkens weer zeg ik dan tegen mezelf, besef ik dat wel en geniet ik daar wel van? Ga ik wel telkens weer naar die toevlucht toe, naar die schuilplaats toe? En drink ik me vol met die vreugde in God? En God moet je daar soms gewoon bij bepalen. Soms door moeite, maar soms gewoon ook door een opdracht. Ik vind het zo heel bijzonder dat God aan het volk Israël feesten geeft. 7 feesten. God geeft 7 keer een bevel Je moet maar eens doorlezen in het Oude Testament om feest te vieren. Dat is bijzonder. Niet een God die alleen maar zegt, dit moet je, dat mag je niet, en let erop dat je dat niet meer doet. Maar er is ook een God die zegt, ik wil dat je feest viert. Dat je 7 keer per jaar heel bewust tijd vrijmaakt om feest te vieren. En daarbij denkt aan dat wat ik, jullie God en Schepper, voor jullie gedaan heb. Vind ik zo geweldig mooi dat ze heel bewust vrij moesten nemen en als gezin, als familie, samen hun vreugde mochten zoeken in wat God in zijn goedheid had gedaan. En al die feesten die daar terugkomen. En mijn vrouw zegt altijd, als er wat te vieren is, dan moeten we dat doen. En dan dacht ik, ja, dat is wijs. Dat is wijs. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ik ben zoveel jaar getrouwd, ik doe er maar niks aan. En mijn vrouw zegt altijd, elke gelegenheid die je hebt om te vieren, moet je vieren. En ik ben het daar van harte mee eens. We zouden eigenlijk heel bewust, veel bewuster dan misschien tot nu toe, stil moeten staan bij al die momenten waarin we iets van de goedheid van God zien. En zouden tegen elkaar moeten zeggen, God is goed. God is trouw. God is te eren en te loven en te prijzen. En niet dat als een vanzelfsprekendheid voorbij laten gaan. Want het is niet vanzelfsprekend. Gods goedheid is groot. Weet je, er is een wet van de afnemende meeropbrengst. Ik kan het maar 1 keer zeggen, want dan slik ik het 2e keer slik met mijn woorden. Maar die wet die zegt dat iets wat ons gisteren nog vreugde gaf, de dag daarop of de week erop minder vreugde geeft. Iets waar je in het begin heel blij mee bent, daar ben je de dag daarna al niet meer zo blij mee. Ik heb een nieuwe badkamer en ik was daar de eerste week ontzettend blij mee. Maar als ik er nu in kom, ben ik er nog steeds wel blij mee. Maar toch niet meer zoals de eerste dag. Of als kind, als je speelgoed kreeg. Mensen, je kon de hele nacht niet slapen omdat je wist, morgen als ik wakker word, kan ik er weer mee spelen. Maar na 1 week lag het in de hoek. En zo is het ook met vreugde. Je went aan vreugde. Je went aan dingen waar je dankbaar voor kan zijn, die God in zijn goedheid geeft. Weet je, en soms heb je de illusie als mens dat de vreugde altijd iets verder ligt, dat het ooit nog wel eens komt. En natuurlijk komt het ten volle als de Heer Jezus terugkomt, maar ik bedoel dan ook hier op aarde. Er zijn altijd mensen die lopen achter de vreugdesware aan en die proberen hem te pakken. Kent u dat in uw eigen leven? Ik heb het in mijn leven wel gehad. Dat ik dacht van, de echte vreugde komt als dat probleem maar weg is. Of als dat opgelost is, dan komt de vreugde. Maar zo werkt het niet. Ik ging vroeger naar school, het was voor mij een nare, saaie tijd, de basisschool. En ik dacht, als ik eenmaal daarvan af ben en ik kan kiezen voor een opleiding die ik leuk vind, dan wordt mijn leven echt leuk. Of we zijn niet getrouwd en we denken, ik word echt gelukkig als ik die partner vind die ik nu mis. Of ik heb nu geen kinderen, als ik eenmaal kinderen heb, ja, dan heb ik echt de vreugde te pakken. Nu moet ik hard werken, ik heb geen tijd voor leuke dingen, maar als ik eenmaal gepensioneerd ben, dan, ken je dat? Dat je altijd als het ware kijkt naar wat komen gaat en wat vergeet je dan? Je vergeet om te genieten van dat wat nu op dit moment is. Je jaagt achter een schaduw aan die misschien ooit komt, maar misschien ook niet komt. En je beseft niet dat je eigenlijk op dit moment zoveel dingen hebt waar je van zegt, oh, maar dat is fijn en dat is mooi en wat is God goed daarin? En ik wil je eigenlijk zeggen vanmorgen van, ga nou eens stilstaan. En kijk nou eens niet naar die toekomst in je leven als je gepensioneerd bent of dat veranderd is. Maar ga nu stilstaan en ga nu eens kijken, wat zijn er nu op dit moment voor momenten en gebeurtenissen in mijn leven waar ik God echt oprecht voor kan danken en voor kan eren. Daarom zegt Paulus ook later, verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Dat is niet vrijblijvend, dat is gewoon een gebod. Het staat gewoon in de gebiedende wijs. Zoals Nehemia het ook zei tegen het volk, vind je vreugde in de Heere, in de schuilplaats, in hem. Zo zegt Paulus dat later precies hetzelfde. En wat voor reden is er? Omdat God goed is, zegt de psalm. Hij is goed, hij is goede tieren. Een paar jaar geleden was er een studiedag bij De Hoop. Ik weet niet of ik het hier verteld heb. Vergeef me, anders. En daar sprak Jim Wilder, een hele bekende psychiater, een christen. En die zei, als een baby geboren wordt, dan groeit een baby eigenlijk met ongelofelijke snelheid. Behalve de hersenen. Vandaar dat het in de verhouding dat kopje ook zo groot is met die armpjes en het beentje en het lijfje. 2 jaar nadat het kind uit de moederschoot is, zijn de hersenen eigenlijk af en groeien ze niet meer. Terwijl de rest van je lichaam toch tot een jaar of 18 nog wel groeit. En sommige delen blijven groeien, zoals je neus en je oren. Die blijven groeien zelfs tot je dood. Maar wat ik zo geweldig interessant vond, is dat hij zei, uit medisch onderzoek is gebleken dat er 1 deel uit je hersenen niet stopt met groeien. In de prefrontale cortex. Ja, dan ben ik gelijk wakker. In de rechter hersenhelft, daar zit het gedeelte wat hij noemt het vreugdecentrum. En hij zegt, uit onderzoek is aangetoond dat dat gedeelte in je hersenen je leven lang kan blijven groeien. Dat als je dat voedt, als je dus je gedachten voedt met vreugdemomenten, met positieve belevingen en met dankbaarheid, dan groeit dat wel werkelijk. Dat kan groter worden. En het helpt je ook, zegt hij, met het verwerken van trauma's en grote tegenslagen en moeite. Naarmate dat vreugdecentrum als het ware groter is, ben je ook meer in staat om grote moeilijkheden een plaatsje te geven en daar toch mee om te kunnen gaan. Vond ik zo'n fascinerende gedachte, dat je hersenen niet groeien, en maar dat God in je hersenen dat ene stukje, wat hij dan het vreugdecentrum noemt, heeft gegeven wat kan groeien. Dat als je dat als het ware vult met vreugde en met dankbaarheid, dat je dat ook sterker maakt. Vond ik zo'n fascinerend iets. Dat is niet bedacht door iemand die iets moois wilde bedenken, maar aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. En dat vond ik zo'n geweldig bewijs weer van de goedheid van God. Dat zie ik ook terug in die Psalm 100 die we gelezen hebben. Daar staat dat het volk is waarop opgeroepen wordt om heel bewust met vreugde naar God te gaan. En te ervaren dat God een God is waar je goedheid vindt, goede tierenheid vindt. Tot een eeuwigheid, dat hij trouw is tot in verre geslachten. En ik dacht bij mezelf, daar ligt volgens mij een opdracht voor Sliedrecht en voor Johan Heideman. Ik moet me veel bewuster worden van de goedheid van God in mijn leven. En niet kijken naar alles om me heen wat niet is zoals ik het zou willen. Maar ik moet heel bewust doen wat Nehemia tegen het volk Israël zegt. Niet treuren, niet wenen, maar de vreugde in de Heere is uw toevlucht. Heel bewust zijn van al die momenten van goedheid van God in uw en in mijn leven, klein en groot. En het helpt me, als er moeilijkheden komen in mijn leven en tegenslagen, om te weten, maar de vreugde in de Heere, die is mijn toevlucht. Ik moest denken aan de Heer Jezus Christus, die wist wat een afschuwelijk lijden wachtte toen hij op aarde kwam. Die al wist in de moederschoot, toen hij opsprong van vreugde, wat hem te wachten stond. En wat staat in Hebreeën 2 of 12? Dat hij over het lijden heen zag naar de vreugde die op hem wachtte. Geweldige tekst. Dat hij in staat was om over al de moeilijkheden, al de verwerping en al de haat en al het gehoon en de klap in zijn gezicht, de spijkers in zijn handen en voeten, dat hij er overheen kon kijken. Waarom? Om de vreugde die erachter lag. De vreugde die op hem wachtte. Vind ik zo'n fascinerende gedachte. Dat zelfs de Heer Jezus dat heeft geleerd. Dat hij heeft geleerd om over de tegenslagen en moeite heen te zien naar de vreugde die God daar voor hem had bereid. Weet je, tussen elke gebeurtenis in je leven en de reactie die je daarop geeft, zit een keuzemoment. Elke keer als er iets gebeurt, dan is er aan jou de keus, wat doe ik daarmee? Laat ik me daardoor wegtrekken bij God? Laat ik mijn vreugde wegnemen? Laat ik me daardoor neerslachtig maken? Of kies ik ervoor om naar hem toe te vluchten? En te zeggen, Heere, ik weet niet hoe het verder moet, ik zie geen uitweg, maar ik vlucht bij u. Ik wil mijn vreugde in u vinden. En niet me vastklampen en te neergeslagen worden door wat mijn leven op dit moment vult. Ik werd vanmorgen om 8 uur gebeld door een man uit onze gemeente. Ik mag het zeggen, van hem. Dus ik vertel geen geheimen. En ik wil vragen om voor hem te bidden. Hij heet Geert van het Hof. En hij belde op. Hij zegt, ik zit in Turkije. Een man van 50 jaar. Hij zegt, ik lig in het ziekenhuis. En ik heb op intensive care afdeling gelegen. Nou, ik schrok natuurlijk heel erg. 'S morgens vroeg om zo'n telefoontje te krijgen. Hij is miljonair geweest. Hij werd de kersenkoning genoemd van Barendrecht. Hij had een groot huis en veel geld. En is het eigenlijk een hele korte tijd kwijtgeraakt. Hij is failliet geraakt. Zijn vrouw is bij hem weg en zijn zoon wil hem niet meer zien. En eigenlijk is hij in een geweldige diepe put terechtgekomen. Hij is eigenlijk alles kwijt. Ook zijn hoop op het leven. Het wonder is dat hij in die moeite heeft ontdekt dat God er is. En dus vorige week is hij met geleend geld naar Turkije gegaan, maar die vroeger eigenlijk elke week kwam om daar kersen te kopen. En hij hoopt eigenlijk weer om daar weer een nieuwe toekomst op te bouwen. Maar het viel me zo tegen. Hij zegt, er was eigenlijk niemand meer die me kende, die met me om wilde gaan. Hij zegt, en toen heb ik al mijn medicatie in één keer ingenomen, samen met heel veel alcohol. En ik ben naar het ziekenhuis met loeiende sirene gebracht. En ik heb een paar dagen op intensive care gelegen. En nu lig ik weer op een gewone kamer. En misschien mag ik woensdag met een vliegtuig naar huis, met een psychiatrische verpleegkundige. En dan denk ik, ja, zo kan het in je leven gaan. Je kunt soms in je leven van het een op het andere moment, door eigen schuld of door schuld van mensen om je heen, kan je eigenlijk alles kwijtraken. En kan je leven zo hopeloos zijn dat je denkt, ik stap eruit. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer leven. Weet je, het enige wat ik hoop, heb ik ook gevraagd vanmorgen van de broeders om daarvoor te bidden, is dat er een moment komt in zijn leven dat hij ontdekt, de vreugde in de Heere is mijn toevlucht. Niet misschien mijn nieuwe toekomst met mijn baan. Niet misschien dat mijn vrouw bij me terugkomt. Misschien mijn zoon die weer met me om wil gaan. Maar het eerste wat het is vind je vreugde in hem. En als je dat niet hebt, mensen, dan is je leven zo zonder hoop. Ik besef zo dat als je als christen geen hoop hebt, als hij je niet is, als je toevlucht, dan is er niks anders dan te zeggen, ik verlang naar sterven. Maar als je de Heer Jezus kent, als je in hem God kent, dan wordt je leven zoveel anders. En misschien is er vanmorgen wel iemand hier, misschien helemaal niet zo ver weg als Geert van het Hof. Maar misschien iemand die zegt, ik voel zo dat de kleur uit mijn leven weg is, dat het allemaal zo voorspelbaar is, dat ik eigenlijk de vreugde kwijt ben. Dan zou ik willen zeggen, ga vanmorgen naar iemand toe en ga met iemand bidden. En ga naar God en zegt, Heere, ik wil naar u toevluchten. Ik wil mijn vreugde weer in u vinden, want ik ben het kwijtgeraakt. En dat wil ik niet. Ik wil blij zijn in u. En als is heel de wereld om mij heen donker en is er geen toekomst, ben ik alles kwijt. Heere, in u wil ik mijn vreugde zoeken. En toen ik vanmorgen aan de lijn had, hij sprak best redelijk rustig. Toen opeens ging hij huilen en zei, ik bel eigenlijk maar om één ding om te vragen. Zegt hij, wil je vanmorgen vragen aan de mensen om voor me te bidden, dat het goed komt? En ik dacht dat ik in Zwijndrecht zou spreken, maar ik spreek hier en ik leg het nu voor jullie neer. En dan wil ik elk vragen om samen voor hem te bidden. En te bidden dat God zichzelf gaat openbaren en zegt, Geert, wat er ook gebeurd is in je leven, je mag bij mij komen. En je zult het niet geloven, maar als je in mij je schuilplaats zoekt, dan zal er weer vreugde in je leven komen. En ik wil het zeggen tegen jou, die op dit moment misschien denkt, ja, maar ik voel me ook zo en zo. Of je weet niet wat ik heb meegemaakt, hoe mijn leven gekleurd is door wat er in mijn leven mij is overkomen. Ik wil je zeggen, God is geen leugenaar. Als God zegt, verheug je in mij, zoek je toevlucht in mij, dan mag je op hem gaan staan, op die belofte en zeggen, Heer, dit is wat hij beloofd heeft, hier ben ik. Ik heb het nodig. En mensen, vanmorgen, ik wil je uitdagen, zoals ik het ook opnieuw ontdekt heb, om naar hem toe te gaan. Toen God mij het liet zien, in die maanden waarin ik het langzaam kwijtraakte, heeft God me door Nehemia laten zien van, opstaan, gaan, op je knieën, bij hem je toevlucht zoeken. Ik wens je dat toe. Dat zijn vreugdeolie, zijn lofgewaad, je deel zal zijn. Amen. Heere God, we komen zo naar u toe. U bent een Ja, u bent een geweldige God. Heer, als we kijken hoe u begint in Genesis, dan tintelt het van de vreugde en de blijdschap van de vreugde. Heer, het spet het van elke regel af hoe geweldig u bent. En we zien het ook in Openbaring. Hoe zal het zijn, Heer, als we daar in volmaakte vreugde u zullen ontmoeten? Heer, wat een geweldig feest. We kunnen alleen maar zeggen, kom spoedig, Heer Jezus. Heer, maar in die tussentijd willen we ook zo graag toepassen wat u zelf zegt. U weet hoe ons leven is. Misschien zijn er hier mensen die dat zo deze week ook ervaren hebben, hoe het leven je soms slaat. Hoe soms het leven totaal anders gaat dan we eigenlijk zouden willen. En dat we dan zo uit het lood geslagen zijn, zo hopeloos soms zijn, ook als kinderen van God. Heer, en dan wil ik zo bidden dat u ons helpt om naar u toe te gaan. En om heel bewust bij u onze toevlucht te zoeken. De vreugde van u te ervaren. En dat bidden we in het bijzonder zo voor Geert, die nu in het ziekenhuis in Turkije ligt. Die eigenlijk niet meer zelf kan bidden. Die het zo allemaal kwijt is. Heer, we willen bidden voor hem. Dat hij dat mag ontdekken. Dat ook als alles tegen zit, er een God is die zegt, kom maar. Kom maar. Bij mij ben je welkom. Heer, ik dank u zo dat u onze God wilt zijn. Dat ook als we weglopen uit de schuilplaats, die schuilplaats open blijft. Dat u telkens weer ons uitnodigt om terug te komen bij u. Om uw vreugde te ervaren. Prijs uw naam. Amen. Ik wil als slot jullie meegeven een tekst uit Romeinen 15, vers 13. Waar Paulus zegt, de God nu van de hoop, vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Amen.